Kunt u vast uw Bijbel openen op Marcus hoofdstuk 16. En we lezen een gedeelte uit Openbaringen hoofdstuk 5. Marcus hoofdstuk 16. En dan vers 19. De Heere Jezus dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. En Openbaringen 5, vanaf vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luider stem uitroep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En een uit de oudsten zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en het heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. En dit zijn de gebeden der heiligen, en zij zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de tronen van de dieren en de oudsten, en hun getal was 10.000, 10.000-tallen en 1.000, 1.000-tallen, zeggende met luider stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. En de 4 dieren zeiden: amen. En de oudsten wierpen zich neder en aanbaden. Tot zover uit Openbaringen. Hemelvaart. Vorig jaar heb ik hier ook mogen spreken over hemelvaart. En toen hebben we gekeken naar de bediening die de Heere Jezus heeft, eigenlijk vanuit de hemel, waar hij voor ons bidt en pleit, waar hij onze voorspraak is. En daar hebben we meer naar gekeken. En zoals al gezegd werd, is hemelvaart is toch ergens een gat, ook binnen de kerk, tussen Pasen en Pinksteren. Als u ziet hoeveel er al geschreven wordt over Pinksteren. Iedereen is al helemaal weg van opwekking straks. En we hebben hemelvaart nog ineens gepasseerd. Maar vanaf Pasen stappen we al bijna in Pinksteren en zien uit naar het weekend. En hemelvaart, er is ook weer een onderzoek gedaan, hoorde ik gisteren van iemand. En bijna niemand weet nog waar het werkelijk om gaat, hemelvaart. En er waren zelfs dominees die niet konden uitleggen wat hemelvaart ook weer betekende. Nou, die dominee moest u dus niet opzoeken, of wel opzoeken en het hem uitleggen. Dan heb je een goede bedoeling om het uit te leggen. Maar inderdaad is hemelvaart is ook een beetje verzand naar ons toe. Hemelvaart, nou hebben we gelijk de gedachte, het gaat om ons. Hij bidt en hij pleit en hij zorgt voor ons. Of we denken gelijk aan hemelvaart, ja, en daar zal hij ook voor terugkomen. Maar wat betekent het voor de Heere Jezus? Hemelvaart. En als we dit Openbaring hebben gelezen, dan lezen we wat het heeft betekend voor de Heer Jezus zelf. Waar die waardig werd gevonden om de boekrol te openen. En hem werd een lofzang toegezongen. Nou, ik weet niet hoe je moet schrijven. Duizend, tienduizenden, tienduizendtallen. Hoeveel nullen zijn dat? Ik heb al moeite met onze regering als ze een miljardje hier en een miljardje daarover hebben. Dan moet ik even, hoeveel nullen zijn dat ook weer? Maar als we hier kijken, duizendtallen. En het lijkt wel of dat zich gewoon vermeerdert. Zoveel mensen zullen loven en prijzen. Hemelvaart. Wat houdt dat nou werkelijk in? Waar gaat hemelvaart ten diepste over? En ik mezelf ook tijdens de voorbereiding weer los moeten koppelen even van de gedachte, ja, hij bidt en hij pleit voor ons. Hij is voor mij, is hij een plaats aan het bereiden. Voor ons zal hij weer terugkomen. Maar wat betekent hemelvaart ten diepste? En daar wil ik deze morgen met u naar kijken. Weet u, als we kijken naar de schakels waar de broeder het ook over had, Kerstmis, daar werd de Heer Jezus, die werd mens, die kwam op deze aarde. Goede Vrijdag, daar leed en stierf hij voor de zonde van deze wereld. Met Pasen overrees hij stond op als overwinnaar over dood, oordeel en hel. Maar met hemelvaart besteeg hij de troon. Met hemelvaart besteeg hij de troon. De opgestane Heer, die troont nu op de troon van het ganse heelal. En in Filippenzen, kijk eens mee in Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. U kent dat vast, maar het is zo goed om weer eens te lezen. Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 9. Ik begin wel in 8. Filippenzen hoofdstuk 2 vers 8. En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. En dan komt het. En daarom, door die gehoorzaamheid, heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij heeft hem niet alleen maar verhoogd, hij heeft hem uitermate verhoogd en hem de naam, welke naam, boven alle naam geschonken, opdat, en er komt de reden waarom, in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn en alle tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God. Zonder hemelvaart, zonder dat uitermate verhoogd worden, zal niet elke knie zich buigen. Maar juist doordat hem die troon is gegeven, zal elke knie, hoe dan ook, zich moeten buigen voor de koning der koningen. De Heere Jezus heeft door hemelvaart die hoogste positie verkregen. En het uitermate verhoogd in het Grieks heeft de betekenis van een eenmalig iets. Dat is gebeurd, en hier Filippenzen kijkt terug op de geschiedenis, dat is gebeurd en hoeft niet meer herhaald te worden. Het wil niet zo zijn dat Christus nog een keer van die troon verstoten zal worden. Dat is niet meer mogelijk. Hij zit op de troon en die mogen wij door genade kennen. Dat is onze Heer en Heiland. Daarom kun je ook zo op hem vertrouwen. Daarom is ons geloof ook zo zeker, zo vast, want hij zit op de troon en niemand anders. En weet u, hij is hoger dan die troon, zal hij ook nooit meer komen, want er is niets hoger. Er is niets hoger. Hij heeft de hoogste plaats, heeft hij met hemelvaart weer bekleed. En weet u, in feite is het elke keer als we praten over de geestelijke strijd, over duisternis en licht, is het om die troon te doen. Het was elke keer om die troon te doen. Als we teruggaan in de geschiedenis, en dan gaan we wel heel ver terug in de geschiedenis. We gaan nog verder terug dan de schepping, naar het voor de schepping. Lezen weten we vanuit de Bijbel dat voor de schepping de Heere God eerst engelen en machten schiep. En die loofden en prijsden de Heere en waren dienaren in hem in het engelenrijk. En deze engelen waren zelfs getuigen, lezen we in de Bijbel, van de schepping. Zij jubelden met God toen de schepping klaar was. Dat lezen we in Job 38, waar staat van waarop zijn haar pijlers neergelaten of wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. Daar was een vreugde in de hemel toen de Heere God op de zevende dag rustte en zij mochten door genade zien het geweldige scheppingswerk wat God bereid had. Zo zuiver, zo mooi. Want de schepping, de zeven dagen, liet de heerlijkheid van God zien. In al zijn kleuren, in al zijn pracht, in al zijn harmonie. Alles was schitterend mooi. En over heel die schepping troonde de Heere God. Hij was heerser. En de heerste toen, zowel in heelal als op de aarde, een unieke harmonie. Want alles was zuiver. Er was nog geen zonde. Maar de zonde begon niet in de schepping. De zonde begon in de hemel. Daar komt het vandaan. Daar komt de zonde vandaan. Want er was er één die deed een fatale greep naar de troon van God. De morgenster wordt hij genoemd. De grootste engel met de grootste titel die je maar als engel kon hebben. En als u meeleest in Jesaja 14, en alle Bijbeluitleggers zijn het ermee eens, dat dit indirect over de morgenster gaat, zoals wij hem nu kennen, de duivel. En dan zien we iets heel belangrijks. Jesaja hoofdstuk 14 vanaf vers 12. Jesaja hoofdstuk 14 vanaf vers 12 en er staat: hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel, komt het, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogte der wolken. Mij aan de Allerhoogste gelijk stellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij nedergeworpen in de diepste der groeven. En hier zagen we het verlangen van de morgenster, de engel. Die had iets, een trots in zijn hart. Er was ongerechtigheid in zijn hart. Wat we in Ezechiël hoofdstuk 28 kunnen lezen. Waar staat: onberispelijk waart gij in uw wandel vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat. Totdat. Er onrecht in u werd gevonden. De morgenster was zuiver geschapen. Maar er was onrecht, er was trots. Want er staat in vers 17, trots was uw hart op uw schoonheid. Het is gevaarlijk, hè, om trots te zijn. Want wat deed die trots? Met uw luister, met uw heerlijkheid, hebt gij uw wijsheid teniet gedaan. De hoogste engel deed door zijn trots zijn wijsheid teniet en deed een fatale greep naar de troon van God. Hij wilde op de troon zitten. Hij wilde zich verheffen boven de Allerhoogste. En dat is fataal geworden voor hem. Dat is fataal geworden van een derde van de engelenscharen, lezen we uit Openbaringen. Maar het is fataal geworden tot de dag van vandaag zien we de gevolgen van deze zonde. Want die grote mislukking bleef echter niet alleen bij de poging van Satan om de troon van God te krijgen. Die troon probeert hij vandaag in uw leven te krijgen. Hij wil heersen in uw leven. En daarom is het nodig dat u de troon uit handen geeft. Niet dat u zelf uw troon probeert vast te houden. Want als u hem vasthoudt zonder dat Christus toegang heeft, dan heeft hij hem vast. Hij wil op de troon zitten. En op ons, de troon van ons hart zitten, is slechts een onderdeel van zijn verlangen geweest. Verlangen is altijd die troon geweest in de hemel. De totale heerschappij, niet alleen over de aarde, niet alleen over de schepping, maar nog steeds over het hele heelal, de hele, alles wat de kosmos of hoe je het ook noemen wil. Dat is altijd de duivel zijn verlangen geweest. Zitten op de troon. En wat zit hij bij velen vandaag op de troon van het leven? En als u kijkt hoe mensen met elkaar om kunnen gaan, dan snap ik niet dat ze dat zeggen, het zijn net wilde dieren. Want dieren doen die dingen nog ineens. Dat is satanisch wat mensen doen. Alles wat die ellende die we lezen over misbruik, dat is satanisch. Dat is niet dierlijk, dat is satanisch. En we hebben dat gewoon al verzacht. Ja, dat is dierlijk. Nee, dat is satanisch. We hebben te maken met een geestelijke strijd tussen de hemelse gewesten en alle overheden en machten die daar zijn. Maar hemelvaart betekent dat de Heere Jezus, wat staat er zo mooi, als hoge priester, is hij de hemelse gewesten doorgegaan. Hij brak er dwars doorheen. Wat wij niet kunnen door die hele geestelijke wereld heen breken, heeft de hoge priester heeft dat gedaan. En hij zit daar. En door de geschiedenis heen, dan lijkt het wel of we een beetje verslappen in dat het gaat om een strijd hier op aarde. Hoeveel mensen zijn er voor God, hoeveel mensen zijn er? Maar het gaat de Satan niet om hoeveel mensen, het gaat hem nog steeds om de totale heerschappij. Door de hele geschiedenis heen strekte zijn hand uit naar die troon. Regeren. Macht hebben over alles. En dat is juist niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Ten eerste, hoewel de Heere God zelf op de troon zit, had hij als ware een troonopvolger, had hij al voorbestemd. Zijn zoon, de Heere Jezus Christus. Weet u, Psalm 2, vers 6 tot en met 8 heeft het dan: ik heb hem immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heren. Hij sprak tot mij: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. Vraag mij en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. En je zou haast denken, dat gaat puur alleen over de aarde. Dat hij als koning op de troon in Jeruzalem zal regeren. Maar we hebben net uit Openbaringen gezien. Nee, hij zal regeren over alles. Dit is slechts een onderdeel van de heerschappij van de Heere Jezus. Dat hij zal zitten op de troon van David en zal regeren hier op aarde. Maar hij zal regeren vanuit een hemels koninkrijk. Hem is die troon gegeven. En weet u, elke keer is er die strijd geweest. Elke keer in de geschiedenis, als we dat met geestelijke ogen mogen zien, zien we daar niet strijd tussen volkeren, tussen mensen. Het is altijd een strijd tussen God en Satan geweest. En daar worden mensen in gebruikt. De strijd is nog steeds altijd om die troon geweest. En uiteindelijk zie je ook een punt in de geschiedenis waar eigenlijk een breekpunt kon plaatsvinden. Ik dacht ergens zelf altijd van het Hof van Gethsemane. Daar waar de Heere Jezus op het punt kwam van: jongen, nu gaat het echt worden. Nu gaat het mes, de wil van mijn vader, gaat nu het diepst in mijn ziel snijden. En hij komt dan tot dat gebed, zwetend en strijdend. En Heere, is er dan niet een andere weg? Is er niet een andere mogelijkheid? Maar wat zei hij? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik dacht altijd, daar lag het breekpunt van de Heere Jezus Christus. Maar toen ik begon te realiseren dat het eigenlijk ook gaat meer om steeds om die troon, lag volgens mij het breekpunt in de verzoeking in de woestijn. Daar stonden, mag ik het zo zeggen, twee kampvechters in de arena van de hele kosmos. Twee stonden daar tegenover elkaar. En je zou haast kunnen zeggen, het is een vergroot beeld van het beeld wat we zien met David en Goliath. Goliath, de Filistijn, de vijanden van het volk van God. David, een vertegenwoordiger van het volk van God, maar wel eentje die zijn vertrouwen volkomen op de Heer had gesteld, stonden daar tegen elkaar. En waar ging het daar nu om? Ging het daar nou werkelijk om of Goliath nou David kon verslaan? Of ging het er werkelijk om of David Goliath kon verslaan? Waar ging het hier in principe in die arena waar het twee volkeren stonden te kijken, twee vijanden tegenover elkaar, het volk van God en het volk van het rijk der duisternis, waar twee in de ring stonden, als ik het zo mag zeggen, en die moesten kampvechten. Waar ging dit werkelijk om? 1 Samuel hoofdstuk 17. 1 Samuel hoofdstuk 17. Hoofdstuk, en dan vers 8, 17 vers 8. Hij stond daar, Goliath was, is dat, en riep de slagorde van Israël toe. Waarom trekt gij uit om u in slagorde te scharen? Ben ik geen Filistijn en zijt gij geen knechten van Saul? Hier het onderscheid, knechten van Saul, ik ben een Filistijn. Kies u een man en laat hij naar mij toekomen. En dan komt het. Indien hij met mij vermag te strijden en mij verslaat, dan zullen wij u tot knechten zijn. Maar indien ik hem overwin en versla, dan zult gij ons tot knechten zijn en ons dienen. Het ging hier niet om wie de winnaar zou zijn. Het ging hier erom dat één van beiden de knieën zou buigen en de ander zou moeten gaan dienen. Daar ging het om. En de hoop van de Filistijn was dat het volk Israël zou moeten gaan buigen voor de Filistijnen. En dat zien we ook terug in Matteüs hoofdstuk 4. Laten we maar gelijk naar kijken. We maken gewoon een Bijbelstudie van deze morgen. Matteüs hoofdstuk 4. En ik denk, daar heeft dat kritische moment heeft daar gelegen. Dat had een catastrofe kunnen zijn. Matteüs hoofdstuk 4. En dan krijgen we die verzoeking in de woestijn. En het slimme van de Satan, die gaat altijd een beetje voorbereidend doen. Een beetje spelen op je gevoel, op wat je kan, welke machten jij hebt, hoe goed jij wel niet bent. En het eerste wat hij dan zegt in hoofdstuk 4, en hij zegt... Hier, indien gij Gods zoon zijn, zeg dan dat deze stenen broden worden. Nou, er zit bijna eigenlijk geen kwaad in. Nou, dat kan ik wel laten zien hoor. Dat is niet zo erg. Maar de Heer Jezus doet het niet, weten we. Maar dit is eigenlijk heel onschuldig. Het zou eigenlijk een tovenaarskunstje kunnen doen, die de tovenaars van de farao ook deden. Oh, dat kennen wij ook. Jij gooit je staf neer, wij gooien je staf neer. Jij verandert water in bloed, nou dat doen wij ook. Jij zorgt voor kikkers, wij zorgen ook voor kikkers. En toen hield het gelukkig op. Maar we kunnen heel veel nabootsen. De Heer Jezus had dat kunnen doen. Heel onschuldig. Dan gaat hij een stapje verder. Werp u zelf naar beneden. Nou, dat had de Heer Jezus ook al kunnen doen. Dat was het allerergste niet. Maar nou kwam het waar het werkelijk om gaat. Het gaat niet over wie wint er. Het ging om wie buigt zijn knieën. En wat lezen we dan in de derde? Toen nam de duivel hem, even kijken hoor, welk vers? 8. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem, dit alles zal ik u geven. En dan komt de voorwaarde. Indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Met andere woorden, als je dat doet, heb ik de troon. Als jij buigt voor mij. Als jij het opgeeft, als jij neerknielt, stel u voor dat het gebeurd was. Wat een catastrofe zou dat geweest zijn. Dan had de verkeerde op de troon gezeten. Dan hadden we misschien voor eeuwig in duisternis moeten wandelen. En in duisternis, de duisternis zou voor eeuwig geheerst hebben. Hij trachtte de erfgenaam van de troon, de troonopvolger van zijn troon af te krijgen. Het is de duivel altijd te doen geweest om die troon. Maar de Heere Jezus heeft die troon bestegen. Snappen we nou wat hemelvaart betekende? Wat een enorme klap in het gezicht van de Satan dat moest geweest zijn. Wij leggen de overwinning vaak op Pasen. Hij is opgestaan. De Satan is verslagen. De macht van de zonde, van het oordeel en de hel, die is overwonnen door de opstanding van de Heere Jezus. Want hij leeft, hij heeft het nieuwe leven aan het licht gebracht. Ja, maar hij was nog steeds op aarde. Hij was nog steeds op aarde. Die troon was nog vrij. Maar met hemelvaart heeft hij die troon bekleed. Heeft hij zich gezeten aan de rechterhand van de Vader. En dat betekent niet dat hij fysiek aan de rechterhand van de Vader zit. Het heeft de betekenis, hij is gezeten in de macht van de Vader. En dat zien we ook, want hij heeft alle macht, alle eer, alle heerlijkheid en alle lof ontvangt hij. Hij zit gezeten op de troon. Het is over. Die mogelijkheid is de duisternis ontnomen. De troon is met hemelvaart is ingenomen. Dat is het hoogste, dat is de bekroning, zeg maar, op het werk van de Heere Jezus Christus. Natuurlijk is Pasen geweldig. Natuurlijk is Pasen zo bijzonder. Dood en oordeel en hel overwonnen. Maar hemelvaart heeft hem op de troon gezet. En op een plek waar iedereen, of u nou wil of niet, maar u zal zich een keer moeten buigen. Iedereen zal zich moeten buigen. Wat is het dan een genade dat je nu vrijwillig mag buigen? Niks, geen moeten. Ik heb hem leren kennen als mijn Heer en Heiland. En ik mag vrijwillig buigen. Ik ben niet angstig voor die koning. Angst is weg. Wij hebben vrede met God, leert de Bijbel. Wij hebben vrede, wij staan onberispelijk in rein en rein in Christus voor Gods aangezicht. Hij is als hoge priester, heeft hij de weg vrijgemaakt. En Hebreeën zegt, en wij mogen met volle vrijmoedigheid, mogen wij naderen. Waarom? Hij zit daar. Hij heeft de weg geopend. Hij heeft als het ware, zoals het volk door die zee moest, heeft de Heere Jezus als hoge priester een weg gebaand door die hemelse gewesten, die vol zitten met demonische machten, heeft hij voor ons een weg gebaand. Er is een weg open. Dat is de A7. De zeven van volheid. Die ligt niet daar in de polder. Die ligt van aarde naar de hemel in Christus. Een open weg. En die is breder dan een vierbaans, hoor. Geen files. Hij is helemaal vrij. Hij zit op de troon. Geweldig om dat te weten. En ik denk dat daarom hemelvaart een beetje naar beneden wordt gehouden. Want hemelvaart heeft niet met ons te maken, hè. Paas, ik ben vrij. Pinksteren, oh de Heilige Geest. En we gaan van alles weer beleven. Maar Paas gaat om de Heer Jezus. Het gaat om hem. We hebben hemelvaart gemaakt, iets voor ons. Want nou is hij gelukkig weer voor ons bezig. Nee, hemelvaart gaat om hem. Hij is gezeten op de allerhoogste plaats. Hij is gezeten op de troon. En hij zal regeren. En elke knie zal buigen voor zijn naam. Geweldig om dat te weten. Zoals het ware, de troonopvolger. Hij zit op de troon. Hij zit op de troon. Doet dat iets af aan kerst? Doet dat iets af aan Goede Vrijdag? Doet dat iets af aan Pasen? Nee. Deze drie zijn voorlopers van dat moment. Dat heeft hem daarna toegebracht. Want door zijn gehoorzaamheid, zagen we in Filippenzen, is die uitermate verhoogd. Dus die weg was nodig om uitermate verhoogd te kunnen worden. Maar hij zit daar als zoon van God. Hij zit daar als mens. Als God de mens zit hij op de troon. En dat is zo bijzonder. Want de vraag komt natuurlijk, als de Heere Jezus er toch al was voor de grondlegging van de wereld, bezat hij al dan niet die troon? Had hij al niet die positie? Ja, die had hij. Die heeft hij verlaten. Maar het verschil is, hij heeft nu die troon niet bereikt, niet als God alleen, maar als God de mens heeft hij de troon bereikt. Hij zit niet op de troon vanwege zijn godheid. Hij zit op de troon vanwege zijn overwinning als mens over de zonde van deze wereld. En in die gehoorzaamheid, in uiterlijk als mens bevonden, zegt Filippenzen, heeft de Heere die mens uitverkoren, verhoogd en gezet op de troon aan zijn rechterhand. Geweldig is dat om te weten. Hemelvaart. Hij is daar. Ja, natuurlijk. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Hij is een plaats aan het bereiden. En mijn plaats is waarschijnlijk nog niet klaar, want ik zit nog steeds hier. Het is denk ik nog niet mooi genoeg. Of niet groot genoeg, niet ruim genoeg. Ik weet het niet. Maar mijn plaats is nog niet klaar, want anders zat ik er. Hij is een plaats aan het bereiden. Schitterend om te weten. Maar waar hemelvaart om gaat, is niet allereerst uw plaats, is zijn plaats. Hij is terug bij de Vader. En hem is alle macht en glorie gegeven. Hoe staat het dan met Pinksteren? Is Pinksteren dan niet nog een stap verder? Pinksteren volgt toch op hemelvaart? Ja, het is een stap verder. Maar het is geen stap hoger. Het is geen stap hoger. En pas op, lieve broeders en zusters. Velen hebben Pinksteren verhoogd tot het feest. Nee, hemelvaart is het feest. Want onze heiland, de Heere Jezus Christus, zit op zijn troon. Dat is het feest. Pinksteren is slechts een gevolg daarvan. Dat komt daar weer uit vandaan. Maar Pinksteren zal de Heere Jezus niet een hogere positie geven. Die heeft hij. Met hemelvaart. En tuurlijk is Pinksteren mooi, want door Pinksteren is Christus nu niet bij ons, maar is in ons. Door zijn geest woont hij in ons. En dat is zo bijzonder. Kijk, met Goede Vrijdag werd de Heere Jezus gekroond met doornen op aarde. Dat was zijn kroon. Met hemelvaart werd hij gekroond met de allerheerlijkste heerlijkheid en macht in de hoogste hemelen. En als het goed is, met Pinksteren werd hij gekroond in het hart van een ieder die in hem gelooft. Dat de Heilige Geest in u woont. En als de Heilige Geest in u zich richt op zichzelf, dan moet u afvragen of u de goede geest ontvangen hebt. De Heer Geest van God zal Christus verheerlijken in uw leven. En als Christus niet verheerlijkt wordt in uw leven, heeft u misschien de verkeerde geest. De Heilige Geest kroont Christus. Het gaat om hem. Pinksteren gaat ook weer niet om ons. Pinksteren gaat weer om hem. Het richt ons op hem. Het brengt een verlangen in ons om hem te dienen, om hem te gehoorzamen, om in zijn voetsporen, zoals Petrusbrief dat zo mooi zegt, in zijn voetsporen te gaan en hem te volgen. Dat doet de Geest in ons leven. Die brengt ons dichter bij Christus. Tuurlijk, Pinksteren is een machtig feest, is een machtig gebeuren. En we zien dat ook in Handelingen, wat Pinksteren teweeg heeft gebracht. Mannen die zaten te schuilen in een bovenzaal worden de grootste predikers door Pinksteren. Zijn bereid om hun leven te geven voor de Heere Jezus. Bereid om te sterven zoals dat evangelie maar eruit gaat. Dat doet Pinksteren. Maar hemelvaart doet ons denken aan de Heere Jezus. Hij is gezeten op de troon. De mens, Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Mogen we samen nog een keer de laatste versen van Openbaringen 5 lezen. Openbaringen 5. Probeer me dat wel eens voor te stellen. Als je de EO-familiedag hebt of zo en je zit met een paar duizenden mensen, of EO-jongerendag, 20.000, 25.000 mensen. Probeer je dit eens voor te stellen, dat u tussen de tienduizenden, tienduizendtallen staat. En je gaat dat lied zingen. En je mag dat lied zingen. En je kan dat lied zingen. Het lied dat zegt in vers 12, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen in de hemel en op de aarde en onder de aarde en op de zee en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Mag hemelvaart ons doen beseffen dat de Heere Jezus is gezeten op de troon. En dat ons leven hem daadwerkelijk al die eer, al die glorie, al die heerlijkheid zal geven. Laat hem ook tronen in uw leven. Geef de heerschappij van uw leven in zijn handen. En dat is het beste wat je kunt doen in je leven. Als hij de touwtjes in handen gaat nemen van je leven, dan gaat hij je leiden door dit leven heen. En dan, dat is zo geweldig, het is het mooiste wat er is. Kan de wereld echt niet tegenop met al zijn reclamecampagnes. Echt niet. Christus op de troon, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Maar laat hem ook zitten op de troon van uw leven. Laten we hem samen danken. Vader, we komen u opnieuw heel hartelijk danken, Heere, voor de genade die u hebt geschonken, dat we deze morgen ook weer samen mochten komen rondom een geopend woord. Dank u wel, Heere, dat het uw woord is. Dat uw woord de waarheid is. Dat uw woord zo rijk is, zo levend. Dat uw woord zo vol staat met beloftes, met heilsgeschiedenis. Dat uw woord zo duidelijk laat zien, Heere, dat er een strijd gaande is, nog steeds, tussen duisternis en tussen heerlijkheid. Heren, maar dank u wel dat hemelvaart ons laat zien. Dat de overwinning hier op aarde die u behaald werd, door de opstanding bekroond werd met het zitten aan de rechterhand van uw Vader. Dat hemelvaart, heren, een geweldige impact moet hebben gehad op uw leven. O Heere Jezus, dat u terug kon gaan en mocht gaan en daar die troon mocht gaan innemen. En Heere, wat zal het zijn die dag dat we met elkaar daar staan en zingen en loven en prijzen en die heerlijkheid mogen aanschouwen. Maar wat een zekerheid voor vandaag de dag. Dat die troon eenmaal voor altijd is ingenomen. Uitermate verhoogd is één keer gebeurd, heeft één keer plaatsgevonden. Daar is werkelijk de ontroning van de tegenstander plaatsgevonden. Geen mogelijkheid meer om die troon in te nemen, want u zit daar. O Heere, wat is het dan ook een genade te weten dat we u mogen kennen als onze heiland en verlosser. Dat we geen angst hoeven te hebben, Heren, op het moment dat die rol geopend gaat worden. Omdat we weten, Heren, dat het oordeel over onze zonde heeft u al gedragen voor ons. En dat aan ieder die gelooft, Heren, niet meer onder dat oordeel valt. Maar er zullen nog velen zijn, Heren, die verbaasd zullen staan dat ze hun knie zullen moeten buigen. Het nooit gewild hebben. En dan toch zullen moeten. O Heere, dan bidden we dat een ieder u niet kent, Heere, tot erkentenis de waarheid mogen komen. U zegt ook in uw woord dat het uw verlangen is dat alle mensen tot erkentenis de waarheid zullen komen. En voordat u naar de hemel ging, Heere, en we kunnen dat vinden in alle vier de evangeliën en in handelingen, heeft u een opdracht voor de gemeente nagelaten. Met enkele woorden zegt u, Wees mijn getuige. Wees mijn getuige. En dan zijn wij misschien net als de discipelen, heren, met allerlei vragen. Maar u zegt, wees mijn getuige. Heren, help ons om een getuige te zijn op de plaats waar u ons gesteld hebt. Een getuige te zijn die de heerlijkheid van de Heere Jezus weerspiegelen in ons leven. Help ons, heren, om te wandelen in de voetsporen die de Heere Jezus heeft nagelaten. Zodat wij een leven leven, heren, dat werkelijk welgevallig aan u is, maar ook tot zegen zal zijn voor de mensen om ons heen. Wij weten, heren, dat u ook van die troon zult wederkomen. En wij die u mogen kennen, heren, kunnen dan ook zeggen, Maranatha, halleluja, hij komt. Omdat we die verwachting ook van u ontvangen hebben, dat is ook genade. Maar tot die dag, heren, is er nog steeds een serieuze strijd gaande om de troon van harten, de troon van mensen. En we bidden, heren, dat nog velen bereikt mogen worden. Wilt u ons maar inschakelen, heren? De een in het klein, de ander misschien in het groot, maar dat is uw werk. Als we maar beschikbaar zijn. Heren, we danken u voor deze morgen. Danken u voor de geweldige liederen die we hebben mogen zingen. Die ook weer zo duidelijk zicht gaven op waar het allemaal om gaat. We danken u bovenal voor uw woord. En dank u wel, Heere Jezus, dat u onze koning bent. Onze Heer, onze Heiland. O Heere, we zien ernaar uit om samen met die duizenden duizendtallen u daar te mogen loven en te prijzen. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.